Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Immobile servito da Caicedo, il tiro e gol del 4-0 di sinistro. Caicedo trova l'incrocio dei pali al 38esimo minuto. Tutto facile per la Lazio, va a festeggiare sotto la curva nord. Caicedo, una sua doppietta.
Goedemorgen, daar zitten we weer. Tweede week in de studio. Dit keer weer een upgrade, want we zitten echt in een echte podcasthok, niet in een vergaderruimte. En met mij is deze week niet Wesley Mack, want die ligt ziek op bed, heeft koorts, last van zijn stem.
Die ligt Mack op bed, of is dat
ja,
te flauw?
Denk ik, ja, dat is te flauw, denk okay. ik. Maar jij bent er gelukkig wel, Sander Jongman.
Ja, zeker. Voor mij voor het eerst in deze setting, dat we tussen een paar planken zitten en zwarte doeken. ja. Om het geluid een beetje te optimaliseren, denk ik. Maar hartstikke leuk om hier te zijn in Pand Noord in Amsterdam.
Het is, mooie plek ook.
Ja, hartstikke mooi. FC Afkikken is erop vooruit gegaan. En wij profiteren lekker mee met Loos Stadio.
Zeker, niet meer in het kamertje met een verkeerde microfoon, verkeerde internetverbinding, noem het allemaal maar op. Maar gewoon echt met goede microfoons.
En koffie van Broes.
En koffie, dat is lekkere koffie. Ja. Ja, lekkerder dan thuis, denk top. Ik. En voor de luisteraar hopelijk een betere geluidskwaliteit. En dat hopen we het komende half jaar gewoon zo te houden. En daardoor kunnen wij lekker makkelijk over Italiaans voetbal lullen voor een uurtje weer. Gaan we dan ook lekker doen. We beginnen bij het begin, denk ik. Gisteravond speelden Lazio en Verona tegen elkaar. Dat werd 0-0. Maakte Lazio eigenlijk een slechte indruk, denk ik. En afgelopen zondag wonnen ze wel met 5-1 van Spal. Is dat dan toch die wisselvalligheid die ze de das om gaat doen in de titelstrijd?
Ja, ik denk eigenlijk het beste voorbeeld daarvan is Immobile, die gisteren duidelijk zijn wedstrijd niet had. Ballen schoten van zijn voet en hij zat er gewoon niet echt lekker in. En terwijl hij zondag tegen Spal schoot hij de een na de ander erin. Zelfs één onmogelijke van randje 16, terwijl de keeper was uitgekomen en hij draaide.
Ja, viel op de grond ook nog, een precies, soort stiftje werd het.
Hij draaide er echt bizar eigenlijk omheen. Doelpunt zeker het terugkijken waard. Maar toen schoot hij alles wat voor zijn voeten lag, dat schoot hij erin. En gisteren had hij duidelijk zijn wedstrijd niet. Ik denk dat in principe het grootste verschil was. En ja, Spal kan er helemaal niks van. En Verona is gewoon een hartstikke goede tegenstander.
Zeker,
blijkt.
Leuke ploeg heeft Verona.
Ja.
Met Kumbula, Rahmani. Amrabat was gisteren dan geschorst tegen Milan. Speelde die 60 minuten mee, pakte toen een rode kaart.
Ja.
Kregen eigenlijk al een kijkersvraag of een luisteraarsvraag over Verona van onze eigen Broes Stol, de producer.
Van de koffie.
Ja, van de koffie, ja. De man bekend van de koffie. Wat Verona zo bijzonder maakt, is dat het werk van Ivan Djuric of gebeuren daar andere speciale dingen? Heb jij daar een antwoord op?
Nou, ik heb zondag uiteraard Milan Verona helemaal gekeken. Een wedstrijd die in 1-1 eindigde. En toen wat me eigenlijk meest opviel, en je weet natuurlijk wel van het hele seizoen al dat ze zo spelen, maar nu kon je echt eventjes 90 minuten dat van dichtbij aanschouwen. De manier hoe zij spelen. Ze spelen een soort 3-5-2 opstelling, maar iets anders dan bijvoorbeeld een Inter dat doet. Inter doet het wat meer, dat de focus nog wat meer ligt op de flanken die me blijven lopen. En ik heb bij Verona wat meer het gevoel dat de focus op het centrum ligt. Waar
Amrabat speelt ook.
Ja, Amrabat en Miguel Verlossen met z'n tweeën als een soort van controleur staan opgesteld. En daarvan is Amrabat eigenlijk een beetje de spelverdeler. Bijna alle ballen die worden bij hem ingeleverd en hij legt ze vervolgens weer weg. Ook echt goed. Ik zag ook ergens een buitenkant voetje langskomen van ik dacht, hey, dit is wel echt even een Amrabat, een hele andere dan we gewend zijn. Maar hij is echt een beetje de spelverdeler en echt de man. Elke bal wordt bij hem ingeleverd. En het blijkt gewoon dat het heel erg moeilijk is om tegen te spelen, dit systeem. Ik denk dat dat eigenlijk de grootste kracht is van Verona. Je zag het ook aan Milan, die speelde dan zelf 4-4-2. Mm-hmm. En elke keer zat het middenveld een beetje te zoeken van, nou, moeten we nou doorstappen op Amrabat? Of op Miguel Verlosso? Want je kan ook niet helemaal doorstappen, want er komt de nummer 10 vrij. Dus het is een lastig systeem om tegen te spelen. En dat is ja, ik denk toch het werk van Juric, dat hij dat...
Spelers weten precies wat ze moeten doen. Ja. Elke week, iedere speler, het is echt een mechanisme. En dat zie je vooral in de topduels. Ze hebben het Juventus heel erg lastig gemaakt. Kwamen er zelfs als voorsprong in Turijn. Inter scoorde pas laat tegen ze, won wel uiteindelijk. Lazio had het heel erg lastig. Milan, oké, het draait misschien iets minder, maar kon ook niet winnen van Verona. En dat terwijl wij ze eigenlijk al aan het begin van het seizoen hadden afgeschreven. Want we kenden al die spelers niet.
Nee, dat is des te leuker eigenlijk, de verrassing. Maar inderdaad, aan het begin van het seizoen zagen we de... Ja, dan kijk je alle verwachte opstellingen van Cazzetta. En dan, bij Verona denk je ook van... Ja, ik had ook nog in mijn hoofd de Amrabat, zeg maar, die we van Feyenoord en Utrecht kennen.
Wat en Club Brugge, waar hij niet kon spelen.
Prima speler, alleen er nergens was hij echt de vaste waarde. Werd hij een beetje verschoven dan weer van rechtsback naar rechtshalf. Of waar dan ook, waar die nodig was. Behalve op blijkbaar de positie waar die moet spelen.
Een soort regisseur als box-to-box. Een beetje een combinatie van allebei, denk
ik. Ja, want hij heeft echt in dat opzicht alles van een goede moderne middenvelder. Hij is supersterk. Hij blijkt ook heel erg goed in de passing. Hij gaat nu naar Fiorentina toe. Ik denk dat hartstikke
snap jij de keuze? Want hij kon ook naar grotere clubs. Fiorentina heeft een interessant project met een nieuwe Amerikaanse eigenaar. Maar... staat nu wel 14e.
Ik snap zijn keuze zeker als ik het salaris hoor. Van dat het tegen de 5 miljoen schijnt aan te liggen. Ja. Nee, dat is wel echt bizar voor een speler als Amrabat.
Kijk, hij zou eerst naar Napoli gaan en dat ging uiteindelijk niet door. Omdat Fiorentina een beter salaris
had. Er zijn echt in de Serie A niet heel veel spelers die zeg maar 5 miljoen salaris verdienen. Ik denk dat hij gewoon de best verdienende speler van Fiorentina wordt. Nog meer dan
Ribéry. Ja, zeker.
Dus ik ben benieuwd of dat allemaal klopt zoals die berichten nu gaan. Alleen hij zal er sowieso niet slechter van worden. Ja.
En Fiorentina kan ook doorgroeien. Ik bedoel, die investeren, hebben een paar interessante spelers gehaald. Ook van Sassuolo, Alfred Duncan... nog wat andere namen, Kouame van Genoa. Het zijn niet namen die de gemiddelde luisteraar heel veel belletjes doen laten rinkelen, denk ik. Maar het zijn wel spelers die kunnen doorgroeien, die Fiorentina kunnen laten groeien naar het niveau dat ze nastreven. En dat is gewoon de Italiaanse subtop.
Ja, ik ben heel benieuwd zeg maar, of in hoeverre dit zijn keuze is. Ik hoop namelijk dat het volledig zijn keuze is en dat hij dus echt goed over heeft nagedacht van hey, oké, ik heb bij Verona gedaan, dan is Fiorentina een logische vervolgstap in plaats van dat ik nu meteen naar een Inter zou gaan.
Of Juve, of weet ik wat, of Napoli inderdaad.
Precies,
ook
alleen bij Napoli weet je dat de druk gigantisch is en dat je ook niet echt in een lekker draaiend team terechtkomt.
En die al een nieuwe middenvelders hebben gehaald met Lobotka en Demme.
Dus ja, als hij echt zo heeft nagedacht van... hey, bij Fiorentina word ik onderdeel van een nieuw project. Ik kan bovendien gigantisch veel salaris verdienen. En dat is voor mij een ideale vervolgstap. En de stap naar de absolute top kan ik misschien daarna nog zetten. Nou, daar zou ik dan echt respect voor. Dan heeft hij echt zijn carrière goed uitgestippeld. Want hij kan zich natuurlijk ook geen foute keuze meer permitteren.
Nee,
omdat hij die
niet.
Al... hij heeft al genoeg slechte ervaring achter de rug.
Maar niemand had verwacht dat hij op dit moment... al hier zou staan.
Nee,
dat
zeker
hij
niet.
Toch de ster speler is bij op dit moment een Italiaanse middenmotor doorgroeit naar een subtopper in de Serie A.
Nee,
en straks misschien op het allerhoogste niveau te zien zal zijn.
Nee, toen ik begin van het seizoen zag dat hij bij Verona terechtkwam. Ja, toen dacht ik ook van, och man, zul je zien, weet je, het is bijna einde carrière. Want,
verkeerde clubkeuze.
Hij gaat degraderen met dit Verona
ja,
en dan
exact.
Zit je in de Serie B en dan wil eigenlijk niemand je mee hebben. Kom je uiteindelijk weer terug bij Utrecht of Heerenveen of weet ik veel wat. Alleen, ja, hij heeft dankzij Verona heeft hij wel de stap kunnen zetten. En ja, nu ligt er weer een hele mooie carrière voor.
En toen dachten we ook, wie is Rahmani, wie is Kumbula? En dat zijn wel twee centrale verdedigers die tot nu toe heel erg goed zijn dit seizoen. Mm. En gewoon allebei een transfer gaan verdienen.
En eigenlijk ook wie Juric, want ik ken hem nog zelf van de Genoa-periode.
Ja.
Toen had ik absoluut geen hoge pet van hem op.
Had ook wel een zwak elf op zijn beschikking,
zwak,
denk ik. Bij Cortone heeft hij het aardig gedaan. Volgens mij was hij de trainer die met ze promoveerde.
Maar het is niet echt een... als je hem ziet, denk je niet echt van... Poh, dat is even een tacticus of
helemaal
dat is even
niet.
Een uithangbord
nee.
van je club. Want het ziet er een beetje uit als een zwerver. Ik ben eens een keer naar Milan-Genoa geweest. Of Genoa-Milan. En toen was hij dus coach van Genoa. En toen was ik als pers. Dus ik had ook de persconferenties er omheen gepakt. En toen kwam er ook zo'n best wel... klein, zielig mannetje binnen en die ging zijn woord doen naar de zoveelste nederlaag. En toen...
Wat Jane wel met je doet, hè? Dat maakt je gewoon kapot.
Ja, dus toen, ik had er niet echt een hoge pet van op, maar als je ziet hoe hij nu tactisch neerzet, is echt alle credits.
Toch nog even terug naar de titelstrijd, denk ik. Lazio laat dure punten liggen. Inter heeft dat de afgelopen weken ook gedaan. En Juve eigenlijk ook wel. Wie is het sterkst volgens jou? Vorige week over met Wes over gehad. Maar ja, die titelstrijd gaat door en hoort erbij weer eindelijk. En dat, daar moet het gewoon over hebben.
Zeker, nee, tuurlijk. Dat, het is nog steeds niet beslist. Nou, we hebben vaak gehad dat het in deze fase van de competitie wel beslist was. Kijk, ja, ik ben nog steeds van overtuigd dat Juventus uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Omdat je bij een Inter en een Lazio zie je net iets te vaak dat ze een steekje laten vallen.
Zeker tegen de kleinere ploegen. En ook thuis, en dat doet Juve eigenlijk niet. En ook al spelen ze slecht, winnen ze alsnog.
En het is nu pas begin februari, weet je wel. En ze laten nu al die steekjes vallen. Het seizoen wordt alleen maar langer. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment wel nog meer punten gaan laten liggen. Ik denk gewoon dat Juventus over het algemeen het meest constant is. En die zijn nu, wat is het, 7, 8 keer achter elkaar kampioen geworden.
8 keer, ja.
Dus die weten precies hoe ze met deze druk om moeten gaan. Daar is de selectie wel
aan gewend. Sarri niet, hè?
Nee, Sarri niet.
Voor hem, voor de trainer de eerste keer. De jaren hiervoor met Conte en met Allegri. En nu zit Conte bij Inter. Dus misschien kan zijn invloed ook nog een beetje effect uitoefenen.
Ja, maar ik denk toch dat spelers zoals Ronaldo, weet je wel. En Chiellini is weer op de weg terug. En een Bonucci. Die man, die hebben dit al zo vaak meegemaakt. Dus die zeggen uiteindelijk gewoon van, nou jongens, gewoon voetballen vandaag. En ik denk niet dat zij bezwijken onder de druk. En ik denk ook dat zij puur kwalitatief gezien uiteindelijk nog wel beter zijn dan een
Denk
Inter.
Je dat? Ja. Zeker in de breedte, maar ook qua eerste elf?
Nou, ik zag bijvoorbeeld de eerste elf van Inter tegen Udinese.
Ja.
Ik snap
dat was
wel
echt
dat
zwak.
Ik snap wel dat dat ze een Jong en een Moses hebben gehaald. Alleen, ja, dat is nog niet echt waarvan ik denk, nou, dat is even titelkandidaat waardig.
Maar het is wel een verbetering ten opzichte van de backs die er stonden.
Zeker.
En dat is denk ik op dit moment het belangrijkste voor Inter, dat ze alsmaar doorselecteren en op de korte termijn nu eventjes investeren.
Maar ook Esposito stond erin.
Ja, dat is een jongen die op dit moment nog niet klaar is voor de Serie A.
Nee,
hij is 18.
Wel goede speler.
Goede speler en hij wordt hartstikke goed. Het is een uitstekende speler in potentie. Alleen als je op dit moment al in de basis staat bij een titelkandidaat, dan moet er meer op het veld te zien zijn dan dit. En hij laat het gewoon niet zien.
Nee, het geeft gewoon aan dat
dan kan je hem niet verwijten
dat de breedte nog niet goed genoeg is bij een Inter. En ik denk dat ze dat uiteindelijk de kop gaat kosten.
Ja, en hetzelfde gaat voor Lazio, waarbij ook Caicedo in de basis staat. En dat is een prima speler, laat dit seizoen veel mooie dingen zien. Maar het is niet een titelspeler.
Nee, het is niet even een lekker voetballer.
En over 2 weken spelen Inter en Lazio tegen elkaar. En dit weekend kunnen beide ook al een steekje laten vallen. Komen we zo meteen nog eventjes op terug. Maar dan kan Juve uitbouwen, denk ik.
Ja, en je zag Ronaldo ook afgelopen week weer. Je krijgt dan weer 2 penalties voor zijn voeten. Uiteindelijk, hij maakt zijn goaltjes wel. En zeker Juventus thuis, die krijgen we.
Ja, wat vond jij daarvan? Vond jij het, laten we het even over die 2e penalty hebben voor Juventus. Waarbij Pjanic, of Dybala, iemand van Juve, die dribbelde de 16 in. Kreeg een soort klein elleboogje in zijn...
Was dat niet Betancourt?
Ja, dat kan ook. Een speler, laten we zeggen, een speler van Juve die dribbelde de 16. Kreeg een schouder in zijn ribbenkas. Een scheidsrechter die besloot penalty. Tot woede van Fiorentina. Na afloop bestormden 3 bestuursleden van Fiorentina de kleedkamer van de scheidsrechter. Hebben daarvoor een boete gekregen van €55.000. Na afloop kwam ook eigenaar Rocco Commisso, de Italiaanse Amerikaan, voor de camera's van Sky en van DAZN. En van Fiorentina Channel, waarbij hij 3 keer in 3 verschillende interviews de scheidsrechtersbond heeft aangevallen. Waarbij hij zei dat hij niet begrijpt hoe Fiorentina week op week wordt benadeeld. En dat Juve telkens hulp krijgt. En dat hij zei ook, ja, Juve is al het sterkste. Die hebben helemaal geen hulp van de scheidsrechters nodig. Werd een rel, Juve gereageerd met Netfet. Die zei, ja, dit is gewoon een speech van de verliezer, zeg maar. Ja. Hij moet een theetje nemen na afloop en lekker rustig blijven.
Het is wel een beetje een slechte verliezer als je het zo hoort.
Ze hadden hoe dan ook verloren.
Kijk, het is natuurlijk een verhaal wat al zo oud is als... We hebben het hier al 10 jaar over dat Juventus wordt bevoordeeld door de scheidsrechter.
Zelf 20, 30 jaar. Valt altijd al.
Er zit zeker een kern van waarheid in. Ik denk niet dat het specifiek Juventus is, maar ik denk dat over het algemeen topclubs altijd bevoordeeld worden. Ik denk dat
in
je
ieder
dat
land
in elk land ziet, inderdaad. Zeker als we thuis spelen, dan is het net iets makkelijker om een strafschop te geven. Ik vond de eerste strafschop was gewoon handsbal. Dus dat vond ik gewoon terecht. De tweede, ik vond hem erg makkelijk gegeven. Want...
Maar ook heel gedecideerd. Hij zei gelijk penalty. Ja. Ging nog naar het scherm. En waarbij blijkbaar de VAR heeft gezegd, ik zou nog even kijken, want ik vind het geen penalty. Ja. En alsnog zei hij penalty, terwijl het echt, het is zo'n lichte overtreding.
Ja,
en
ik
is
had
heel
het gevoel dat hij, of het nou Betancourt of Benedeschi was, ik weet het niet meer. Maar,
of Dybala, of weet ik.
Iemand was het, en in ieder geval die ging al naar de grond voor het contactmoment. En het contactmoment zelf was al heel licht. Dus ik vond het absoluut geen strafschop. Ik denk dat alsnog Juventus die wedstrijd had gewonnen, daar niet van.
Dat is ook niet de discussie. De discussie is dat Juve dit jaar heel vaak weer een beslissing heeft meegekregen. Zeker in het strafschopgebied. Ik kan de strafschop of de penalty die ze kregen tegen Genoa in de laatste seconde nog herinneren. Waarbij Cristiano Ronaldo een schwalbe maakte. En scheidsrechter ook net zo gedecideerd een penalty gaf. En dat zijn nu een paar momenten. En op een gegeven moment wordt het heel frustrerend. En heeft dat zeker een effect op de strijd om de landstitel. Neem niet weg dat je al die conspiracy theorieën wel aan de kant mag schuiven. Want ook Inter heeft beslissingjes meegekregen van de scheidsrechters.
Milan krijgt ze ook wel eens mee. Milan ook. Zeker in een Berlusconi-tijdperk heb ik ook wel eens de strafschoppen gezien.
Het zijn gewoon de grote clubs. Alleen op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat jij de eigenaar van Fiorentina bent.
Zeker.
Dat je het voor je neus ziet gebeuren. En dat je het zo irritant vindt dat die grote club stelkens die beslissingen wel meekrijgen en jij niet.
Ah, heel vaak is het ook zo, als je zelf zit te kijken zeg maar, naar die wedstrijd en je ziet een contactmoment in de 16 en het is Juventus, dan denk je ook zelf automatisch in je hoofd,
precies,
nou, die zal weer worden gegeven.
Ja, sowieso, ja.
En ja, nou ja, in 9 van de 10 gevallen is het ook zo dat die uiteindelijk wordt gegeven.
Dus en dan gaat hij nog naar de VAR, maar dan weet je eigenlijk al, ja, dus hij weet het zo zeker, dit is sowieso een penalty alsnog. En, ja, en dus dat is gewoon vermoeiend.
Die tweede strafschop hebben ze wel redelijk cadeau gekregen, vind ik. En,
het was de beslissing, dus op dat moment had Fiorentina nog de kans om gelijk te maken.
Ja, kregen ook een paar kansen.
Precies.
Schot van Benassi.
Maar uiteindelijk had Juve gewonnen. Zeker. Laten we daarop houden.
Met de goalie van de licht, hè?
Ja, was mooi.
Ja, leuk voor hem. En, tweede doelpunt in shirt van Juve. Prima werd totaal niet gedekt op binnen het 5-meter gebied. Maar hij kopt hem wel prima in.
3-0 overwinning. Gewoon eigenlijk uiteindelijk redelijk makkelijk overwinning voor Juventus. En dat mocht ook wel. Fiorentina niet bezig aan het sterkste seizoen. Als Juve thuis opneemt tegen La Viola, is het 9 van de 10 keer een overwinning. En ook dit jaar, later om de dag speelde Inter ook tegen Udinese. 2 keer Romelu Lukaku. Ik stond juichend voor de tv, Sander.
Dat snap ik, ja. Ja, hij neemt ook echt wel zijn team op sleeptouw op het moment dat het eventjes wat minder gaat. Udinese zich ook niet een hele makkelijke uitwedstrijd.
Heel fysiek. Ze hebben zoveel fysieke beesten. Ik noem een Okaka, een Fofana. Ze hebben een nieuwe linkshalf gehaald. En dat zijn allemaal spelers tegen wie je het nooit makkelijk gaat hebben. Dat zijn gasten die je fysiek zo erg aanpakken. Ja. En dat zag je ook, dus vooral de eerste helft bij Udinese Inter. Dat het niet normaal is wat voor fysieke kracht je daar tegenover moet stellen.
Nee, wat me nog opviel is, Nuitink staat er gewoon bijna weer elke week in. Die was even helemaal van de radar. Ik had wel eens met wat mensen gesproken in zijn omgeving. En ja, die vorige trainer die zag het totaal niet in hem zitten. Toen heeft hij echt maanden niet gevoetbald. En nu staat hij er wel weer redelijk vast in. Hij liet zich wel even foppen door Lukaku.
Door het poortje inderdaad.
Door het poortje. Ja. Hij zat gewoon niet kort genoeg. Dekt op, wat is het, 1,5 meter.
Ja. Bij de 1-0. En dat was een belangrijk doelpunt.
Dat is de ruimte die je hem moet geven.
Exact.
En
Troost Ekong op de bank.
Ja. En ik moest nog even denken, voor mij vorige week, toen was je helemaal klaar met Alexis.
Ja.
Toch?
Ja, nee, zeker. En die viel in en die was hartstikke goed.
Was hartstikke
en dat
goed.
Mag gezegd worden.
Maar ik heb hem ook zien sprinten, dus heb ik hem al 10 jaar niet bij die...
Dit was het eerste half uur in het shirt van Inter dat hij eigenlijk zijn normale niveau had. Of zijn niveau van een paar jaar geleden. Daarvoor altijd als een soort oude opa op het veld. En het dieptepunt was vorige week het bekerduel tussen Inter en Fiorentina. Ja. Waarbij Alexis een basisplek had en elke bal van zijn voet afzuiterde. Toen dacht ik, het is tijd om hem echt definitief af te schrijven. Kwam hij de afgelopen zondag toch weer in voor een half uurtje. Kwam er in voor Esposito. En was het eigenlijk misschien wel de beste man op het veld.
Ja, want hij werd op een gegeven moment diep gestuurd. En toen was hij echt razendsnel op een afstandje van 10 meter, denk ik. En toen was hij eerder bij de bal dan de keeper, waardoor hij uiteindelijk een penalty versierde. Daar bestond in ieder geval geen twijfel over. Exact. Dat was 100% strafschop. Lukaku maakte hem weer. Maar toen zag ik eventjes die snelheid die je eigenlijk van Alexis kent.
In principe kan het een heel mooi duo zijn. Lukaku en Alexis.
Nee, absoluut. En wel lekker om achter de hand te hebben als Lautaro, als daar iets mee overkomt.
Ja, of, zoals nu, zoals hij geschorst is. Ook voor aankomende zondag tegen Milan. Dan is eigenlijk de verwachting dat Alexis in de basis zal starten. En Lukaku met hem het spitsenkoppel gaat vormen. Maar goed, Inter gewonnen. Milan, Verona hebben we al eventjes behandeld.
Hoe speelde Eriksen?
Ja, Het is heel moeilijk, denk ik, om als nieuwe speler in de winter aan te komen in een team van Antonio Conte. Dat team van Inter is nu zo erg op elkaar ingespeeld in die 3-5-2. Jong en Moses komen erin, maar Conte heeft al zelf gezegd dat zijn de belangrijke, of de makkelijkste posities om in te vullen in mijn systeem. Wat betreft Eriksen is het iets moeilijker, want het zijn eigenlijk middenvelders die redelijk vlak spelen met Brozovic iets terug. Brozovic was geblesseerd, kon niet starten, kwam er wel later in, voor Eriksen volgens mij. Maar Eriksen die vulde die rol andersom, dus Inter ging met de punt naar voren spelen, zeg maar. En het werkte niet.
Nee.
Wat je je kan voorstellen, want het is een heel raar mechanisme dat telkens wordt ingezet in dat systeem.
Nou, als hij zeg maar in het huidige systeem zou moeten spelen, dan is het eigenlijk meer een centrale middenvelder dan een 10.
En dan moet je even kijken hoe je die dat gaat invullen. Ja. En dat is gewoon wennen.
Ja, nee, zeker is dat wennen. En ja, hij gaat natuurlijk niet nu zijn hele systeem omgooien. Deed hij volgens mij wel een beetje in die bekerwedstrijd. Hè?
Omdat het moest. Toen hadden we maar twee middenvelders tot zijn beschikking. En toen kwam Alexis achter de spitsen erin.
Ja, inderdaad. Dus toen speelde hij wel meer met een echte 10. Was niet echt overtuigend.
Nee. Afgelopen weekend probeerde hij tegen Odinese ook een klein beetje. Eriksen iets verder naar voren geschoven. Daarachter Vecino met Barella. En het werkte niet. En dat zag je, het liep niet op het middenveld. En op het moment dat Eriksen werd gewisseld, begon het weer te lopen. Omdat je dan op een gegeven moment al die puzzelstukjes weer in elkaar ziet vallen.
Ah, daarom was ik sowieso vanaf het begin al heel erg benieuwd naar hoe dat uit zou pakken, die transfer van Eriksen. En absoluut nog geen conclusie zou verbinden.
Exact,
veel te vroeg. En voor hetzelfde geld komt het er pas over een half jaar uit. Want voetballen kan hij natuurlijk wel. Dat,
En je moet wennen aan het systeem. En dat zie je bij heel veel spelers. Dat het gewoon heel moeilijk is om...
Alleen er wordt even iets anders onder Conte van verwacht.
Ja. En veel rennen zal het zijn.
En dan moet hij eventjes even die omslag maken.
Maar wat Sensi kan Eriksen ook. Denk ongeveer op dezelfde positie.
Alleen Sensi is voor mijn gevoel wel meer een bewegelijke speler. Ik denk dat hij iets sneller is dan Eriksen. En Eriksen is voor mijn gevoel wel echt een nummer 10, weet je wel. Dus het is best wel lastig. En ik zou hem ook nog wel als 6 zien.
Ja.
Bijvoorbeeld,
maar in plaats van Brozovic gaat dat niet.
Maar misschien in de toekomst dat Brozovic wordt verkocht. Alleen, echt als centrale middenvelder die veel loopt, is voor mij Eriksen niet echt zo'n speler. Dus ik ben wel heel benieuwd.
En als tweede spits? Stel, Lautaro wordt in de zomer verkocht en dat je gaat voortbouwen op een koppel met Lukaku en Eriksen.
Ja, ik denk dat het al te weinig bewegelijk is. Ja. Kijk, Lukaku, Lautaro... Dat is gewoon, dan heb je hebt kracht, je hebt snelheid, je hebt techniek, noem maar op. En ik denk dat Eriksen te statisch is, zeg maar, als spits. Ja, voor mijn gevoel is het gewoon echt een nummer 10. En,
je kan 3-5-1-1 spelen met Eriksen erachter.
Misschien raakt Lukaku dan weer een beetje te geïsoleerd.
Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
Kijk, juist die Lukaku en ook Lautaro, die doen het juist zo goed, omdat ze samen die chemie hebben met z'n tweetjes, dat ze elkaar kunnen aanvullen. Ja, dat is het lastige. Inter heeft Eriksen gehaald. Alleen, er is eigenlijk geen plek in het huidige systeem. Dus er moet iets worden gecreëerd. Of hij moet de omslag maken naar echt centrale middenvelden.
Maar laten we vooropstellen dat als Inter de kans krijgt om zo'n speler te halen...
Ja, absoluut.
Ten alle tijden moeten doen.
Nee, dat, zeker. Al is het alleen maar voor je uitstraling naar buiten. Inter kan wel even Eriksen binnenhalen.
Exact. Die ook naar PSG of Barça of Real te gaan.
Zijn niet veel clubs die dat kunnen.
Exact.
Alleen... ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik had wel vraagtekens en die vraagtekens zijn er nog steeds. Dus,
die zijn eigenlijk alleen maar bevestigd door het duel met Udinese.
Ja.
Alleen te vroeg om hem af te schrijven. Dat gaan we natuurlijk al helemaal niet doen. Maar wat wel zo is dat hij aankomende zondag tegen Milan waarschijnlijk vanaf de bank start. Omdat de middenvelders die dan beschikbaar zijn wel gewend zijn aan het systeem van Conte. Dus je ziet dat hij tijd moet krijgen om... een tijd moet worden gegund om aan Inter te werken.
Dat krijgt hij ook wel.
Zeker.
Voorlopig.
Grootste transfersoop van afgelopen winter, denk ik. En uiteindelijk tot een goed einde gekomen voor de Serie A. Milan speelde gelijk tegen Verona.
Ja, het was iemand die twitterde... No Ibra, no party. En dat was ook echt zo.
Bizar hoe afhankelijk zal zijn, hè, van Ibra.
Ja, van een 37, 38-jarige speler. Dat is best wel... bizar. Ja. Alleen het is gewoon echt de kapstok van het elftal. Je kan altijd de bal lang gooien. Hij neemt er wel weer aan op onmogelijke manier. Bal op de borst, ballen die hij uit de lucht met de punt van zijn teen opvangt.
De Jan Vennegoor van Milan.
Ja, eigenlijk
daar
wel.
Komt het bijna op neer.
En kijk, dan kan de rest aansluiten. Hij had altijd die bal vast. En nu speelt het met Rebic en Leao. Nou, Rebic kan in principe alleen maar rennen. En Leao is gewoon, die kan best wel voetballen. Alleen hij is gewoon niet sterk genoeg. Hij is geen aanspeelpunt.
Rebic beter op linkshalf, denk ik.
Ja, Ja, gewoon, ja, en dan gewoon echt als tweede spits rondom, bijvoorbeeld rondom een Lukaku. Ik denk dat je er dan best wel wat aan hebt. Want hij, Lukaku, lekker de duels uitvechten. En Rebic continu diep sturen. En ja, gewoon Leao en Rebic samen is te licht. Dus je hebt gewoon heel erg Ibra gemist. Dus ik hoop dat hij komende zondag terug is.
Waarschijnlijk wel. Hij was ziek en hij zal wel weer een paar dagen aan het trainen. Verwachting is dat hij aankomende zondag gewoon kan spelen.
Ja, en het zou me niet verbazen. Dit is natuurlijk wel een wedstrijdje voor Ibra.
Je hebt hem nodig.
Ja.
En ik zat net even een samenvatting te kijken van het heenduel tussen Milan en Inter. En daar staat er wel eentje gemaakt, denk ik.
Ja.
Piontek kreeg een paar kansen en vooral kopkansen. En dan denk ik, als je die bij Ibra geeft, dan kopt hij hem wel gewoon in.
Ja, al heeft Ibra het vizier ook nog niet helemaal op scherp. Ik heb hem ook al een paar balletjes zien missen vanaf
open doel.
Open doel. Ja. Al twee keer. Ook tegen Torino in de beker.
Maar ja, desalniettemin wel al heel erg belangrijk voor
Milan. Ja, dat is absoluut zo. En het is natuurlijk geen toeval dat Milan met hem vijf wedstrijden had gewonnen. En hij is de één dag niet. En je wint thuis niet van Verona.
Maar en dat is wel heel erg zonde, want het gaat niet zo goed bij Atalanta en AS Roma. Tenminste, op dit moment eventjes niet.
Ja, ik zat ook te rekenen thuis.
Ja, je kan je prima nog plaatsen voor de Champions League.
Want Roma had verloren op zaterdagavond.
Ja, het gat is 7 punten. Stel Milan had gewonnen, was 5 punten geweest. Dus je werkte dan langzaam maar toe.
Ah, dat is een mooie altijd, hè, van Milan. Je begint toch weer hoop te krijgen. Je gaat toch weer rekenen. En uiteindelijk word je gewoon weer teleurgesteld.
Toch tiende.
Thuis de strijd tegen Verona op zondagmiddag.
Ja.
Alleen, je krijgt toch weer een beetje hoop. En wat dat betreft is te hopen dat Ibrahimovic zo lang mogelijk speelt en fit blijft.
Kijk, Juve, Inter en Lazio hou je niet meer in. Atalanta en Roma in principe ook niet. Maar
we beginnen ook
wel
te morsen.
Ja. Atalanta thuis tegen Genoa gelijk gespeeld. Had je ook niet verwacht.
Nee.
En al verloren van Spal thuis. Als ze zulke soort wedstrijden niet gaan winnen.
Nou. En daarom zat ik te denken van, als Milan dan wel per ongeluk had gewonnen, weet je wel. Dan sta je dus gewoon, wat is het, op 7 punten of zoiets?
Nee, je staat nu op 7 punten. Dan was je naar 5 punten gegaan.
Nee, dan was, weet je, dat is best wel te overzien. 7 punten zou in theorie nog wel kunnen. Alleen,
dan verlies je de derby weer zondag. En dan sta je weer op 8 punten. Ja. En nu dan op 10. Maar, en dat net even vergeten bij Lazio, nog een Nederlandse doelpunt te maken.
Ja, dat kan je.
Ja, ja, wel een interessante ontwikkeling, denk ik. Is de derde spits tegenwoordig. Zeker bij afwezigheid van Korea.
Gisteren stond hij op het punt om in te vallen. Voor, wie ging er nou uit? Caicedo, volgens mij.
Ja.
Maar toen had Simone Inzaghi zich op het laatste moment bedacht, gooide die Parolo er ineens in. Dat was ook lekker.
We gooiden een spits erbij.
Schelvis, die maakte de hele familie Adekanje blij. Toen kwam Parolo erin.
Hij stond ook al klaar, want de Engelse commentator zei het ook al. Adekanje gaat erin komen. Ja. Minuut 85. Jammer genoeg niet. Hoe mooi was dat geweest?
Ja, was wel tof geweest. Ja, hij heeft bij Ajax in de jeugd gezeten, dacht ik.
En bij Liverpool gespeeld. Ja. We hebben het al een keer eerder over hem gehad. Toen kenden we hem niet. Maar wel interessant, want hij speelt best wel iets. In de Europa League een aantal minuten gemaakt. In de Serie A mag je steeds vaker invallen. Ja, en als je de kans krijgt van trainer Simone Inzaghi, betekent dat hij wel iets in je ziet. Want ze hebben ook een centrale verdediger en weet ik wat. Ik krijg allemaal geen speeltijd.
Wel weer genoten van Simone Inzaghi. Gisteren. Die weer als een gek langs die kant stond. Dat is toch
bijna uit zijn maatbak gescheurd.
Dat is wel echt smullen elke keer.
Vertellen hoe ze de corner moeten nemen. Ja, dat was eigenlijk het afgelopen weekend. Roma verloor van Sassuolo met 4-2. Schrik jij van niveau van Roma?
Nou, schrikken. Het gaat zo gigantisch snel altijd in de voetballerij. Zoals Kenneth Perez altijd zegt, het voetbal is een dagvers product.
Nou, ja, lekker opportunistisch.
Want Roma die was eigenlijk best wel met een goede periode bezig. En nu vielen ze weer, zakten ze weer volledig door het ijs.
In de derby met Lazio waren ze beter.
Ja,
ze waren echt hartstikke goed.
Toen speelden ze eigenlijk heel erg goed. En nu, wat was het, binnen een kwartier 2-0 achter, de twee keer Caputo.
Ja, daarna Juricic nog.
Hele mooie goal van Boga gezien in de verre hoek. Alleen, ja, Sassuolo uit op zich. Er zijn wel meer clubs die daar verliezen. Alleen,
verwijt van Zeko was wel dat ze te veel jonge spelers hebben en dat ze daardoor zo wisselvallig zijn.
Nou, dat vind ik op zich wel een terechte verklaring.
En dan zie je dat Zaniolo wegvalt in de winter. En daar wilden ze Politano hebben, wilden ze Januzaj. Die kwamen allebei niet. En toen hadden ze Perez van Barcelona. Dat is toch wel weer een niet-rijpe speler die het ook zou moeten laten zien bij Roma. Die ook eigenlijk op het hoogste niveau nog niet heel veel heeft gespeeld. Dan snap je het zeker wel dat er te veel jonge spelers zijn die de ene week wel presteren tegen Lazio, dus de andere week compleet door het ijs zakken. Waardoor Roma nou ja, vijfde staat en gewoon vol met Atalanta moet gaan vechten om die Champions League kwalificatie aan het einde van het seizoen. En daar komt Milan straks misschien nog wel bij.
Wie weet, ik zag Spinazzola, was dat volgens mij, bij de eerste goal van Caputo toen hij hem uitkapte? Of was dat de tweede?
Was het Spinazzola
of Mancini?
Mancini?
Ja, Mancini was dat. Ik kon het terugnummer niet goed zien.
Ik heb
het
nog teruggekeken, okay. Maar ik kon het alsnog niet zien. Volgens mij was Mancini.
Nou, die ging er even blind in. Hey. Die denkt weet je wat, ik ga even liggen. En nou ja, je wist ook van tevoren al, die gaat kappen.
Die gaat kappen, precies. En die kan hem zo in het hoekje leggen, Caputo.
Dat dacht ik ook, als je zo verdedigt, snap ik ook dat je 4-2 verliest.
Ze horen bij de slechtste verdedigingen in Europa van 2020. Ja. Zelfs met Smaldini achterin. Ja, als die het al niet kan redden, dan weet je het wel. Maar ja, wel in de gaten houden, want... het wordt een interessante strijd op meerdere fronten. Ik bedoel, om de titel, om de Champions League plekken, ook nog om de Europa League plekken, waar Cagliari en Parma ook nog vol meedoen.
Onderin is nog steeds
nog spannend, want Lecce won opeens van Torino.
Ja, maar voor de mensen die niet elke week Lecce kijken, je moet even die samenvatting kijken. Ze hebben dus 4 goals gemaakt en ze gingen alle 4 bijna stijf de kruising in. Het was echt alleen maar...
Wondergoals.
Ja, dat was echt bizar. Gewoon alles, iemand die schoot volgens mij met zijn totaal verkeerde benen, Die vloog weer in de kruising. Nee, dat was wel een redelijk bizarre wedstrijd.
En tegen Torino, dat de week daarvoor al met 0-7 van Atalanta had verloren. Ja. Midweeks al door Milan werd uitgeschakeld in de beker. En nu op bezoek moest bij Lecce. En dan denk je, misschien tijd voor de ommekeer. Dan redt Mazzari zijn baan nog. Maar niet was minder waar.
Dat heeft hij niet gered.
Het werd 4-0 voor Lecce. Mazzari ontslagen. Een nieuwe trainer is Moreno Longo. Dat is een oud jeugdtrainer van Torino. Ondertussen vertrokken naar Frosinone. En nu keerde terug op het oude nest. En hij zei, als Torino komt... Dan moet ik. Dan ga ik.
Nou, dat is wel mooi.
Zeker. Clubman.
Mazzari heeft het op zich best wel een tijdje goed gedaan. Het was meer afbreken dan voetballen.
Maar er zit veel meer in, dit team, denk ik.
Ja, zeker dan wat ze nu laten zien. Ja. Absoluut. Maar Mazzari heeft ook wel een tijdje rond plekje 7, 8.
Vorig seizoen ongeveer, ja.
En toen was het een hele lastig te bespelen ploeg. Echt heel gedisciplineerd.
Ook
en,
fysiek. Net zo fysiek als Udinese. Met echt beesten. Maite, Gigi en noem het allemaal maar op.
Alleen deze 4 nederlagen op rij, dat was wel erg...
Die 0-7. en volgens mij wankelen ze positie al voor de 0-7. Ja. En dan word je zo vernederd in eigen huis.
Nou ja, dan krijg je ook bijna het vermoeden dat die spelers het wel een beetje hebben laten lopen. Ja. Maar ook die 0-7 inderdaad tegen Atalanta, dat was echt verschrikkelijk. Want je op een gegeven moment weet je toch ook, en dan ga je toch ook de schade beperken, weet je wel. Het is natuurlijk, Atalanta is goed, alleen je weet toch op een gegeven moment wel van tot hier en niet verder, weet je wel.
Ze hadden complete scheid, rode kaarten nog.
Ja,
Gewoon alles weg en dat wel 0-10 kunnen worden. Ja, want Sirigu, de keeper, was nog de beste man van het veld zo wat.
Bij 0-3 of 0-4 denk je toch wel selectie van, weet je wel, het wordt in ieder geval geen 0-7.
Laten we met 10 verdedigers gaan spelen, weet je wel.
Maar die is eruit. En toch ook de trainer van Brescia is ook eruit, toch?
Ja, over Italiaanse praktijken gesproken. Ja. Corini, die werd in oktober ontslagen, werd opgevolgd door Fabio Grosso. Grosso deed het niet goed. Er werd na een maand alweer de laan uitgestuurd. En toen dacht de eigenaar Massimo Cellino. Weet je wat? Het ging toch best wel goed met Corini. Laat hem terughalen. Nou ja, zo'n trainer laat zich er blijkbaar voor lenen. Staat dan nog onder contract bij Brescia. Want die wordt gewoon op non-actief gezet. En die kan worden teruggehaald.
Hij wordt gewoon doorbetaald.
Exact. Dus hetzelfde geldt voor Spalletti bij Inter. Stel Conte zou worden ontslagen, zou Spalletti nu nog kunnen worden aangesteld. Want die krijgt nog betaald van Inter. Nou, bij Inter gebeurt het niet. Bij Brescia wel. Bij Genoa een aantal keren gebeurd. Bij Palermo vroeger.
Nou, dat was ook het probleem dat Milan Spalletti niet kon halen.
Ja.
Of niet.
Deze week nog een rel over geweest.
Precies, omdat hij staat nog gewoon onder contract bij Inter. Dus dan zou je hem moeten afkopen of met Inter een soort compensatie afspreken.
En dat wilde Inter niet.
Nee, en voor Milan kostte dat ook uiteindelijk te veel geld. Als je Pioli gewoon eigenlijk gratis kan op...
die stond nergens meer onder contract. Maar goed, Corini weer terug bij Brescia en weer ontslagen. Dus, en het mooie is dat ze dan een trainer aanstellen, Diego Lopez. Die het ook nog nooit ergens goed heeft gedaan.
Heeft bij Cagliari gezeten?
Ja, Cagliari zou trainer van Genoa worden dit jaar. Waarschijnlijk, of tenminste op dat moment waarschijnlijk, werd hij uiteindelijk niet. Want dat werd Davide Nicola. Dit is echt zo'n... Het zieke in Italië is dat je een bepaald klikje hebt.
Ja, nee, zeker.
En altijd dezelfde namen komen weer ergens terug.
En ik heb ook het vermoeden dat... voor mij heb je dat sowieso wel in veel landen. Kijk, in Nederland komen we ook altijd uit met Dick Advocaat. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden. In Engeland heb je ook Big Sam Allardyce en al die gasten. Die krijgen ook elke keer weer op de een of andere manier.
En Lampardio op een gegeven moment natuurlijk ook. Gewoon zulke soort namen.
Precies. Inderdaad. En dat rijtje heb je in Italië ook. Waar ze altijd uit vissen. David Lopez met zijn mooie lange blonde manen.
En Beppe Jacchini, die nu bij Fiorentina zit. Djuric, Genoa, Crotone, nu bij Verona.
Cosmi komt ook altijd ergens opduiken.
De porno trainer is dat. maar ja, als je kijkt, zijn Spal en Brescia wel ten dode opgeschreven, zou ik zeggen. Weinig kwaliteit in de selectie. Balotelli zelfs op de bank beland.
Ook Sampdoria moet hem echt wel knijpen. Het lijkt een beetje tussen Sampdoria, Lecce, Genoa, Brescia en Spal te gaan. Voor die laatste.
Waarbij ik wel denk dat de kwaliteit in de selectie van Sampdoria en Genoa een stuk hoger ligt dan bij Lecce, Brescia en Spal. Waarbij Brescia nog misschien wel de beste indruk maakt. Maar ja.
Sampdoria, ik zat inderdaad net te denken. Die had ik natuurlijk maandagavond gezien tegen Napoli.
Was prima.
Ja, dat was op zich wel prima. Maar ook daar, hoe ze daar verdedigen, joh.
Maar aanvallend heb je wel Cabiadini, Quagliarella, Ramirez, die een fantastisch doelpunt zag worden afgekeurd. Dus wat dat betreft,
die omhaal. Ja. Maar dat was echt was weer een krankzinnig VAR-momentje. Ja. Want omdat 30 seconden daarvoor Cabiadini...
Dat is een raar regel, vind ik, met die hensbal.
Nou ja, ik vind gewoon, je moet kijken of het daadwerkelijk invloed heeft op die goal. En niet...
Volgens mij is het aanvallend hens is ten alle tijden tegenwoordig hens. Maar dit was verdedigend hens, want de bal werd door een speler van Napoli tegen Cabiadini aangeschoten, tegen zijn hand.
Waardoor
hij hem meekreeg. Maar volgens mij is het op dat moment verdedigend hens. Dat zag je dit jaar ook bij Ajax Willem II, waarbij een verdediger van Willem II in de verdediging hens maakte. Spel ging door en Willem II kreeg een penalty mee. En in Nederland hanteren ze die regels wel goed. In Italië houden ze van mieren neuken.
Ja, en het was bovendien 30 seconden ervoor, weet je wel. Ja, daarna precies. Loopt die avond nog zo lang
en
door.
En omhaal, wordt hij afgekeurd.
Nou, dan ben je wel echt een anti-voetbalromanticus als je deze afkeurt.
Een zware avond voor Ramirez. Die had al een kans voor open doel gemist. Tegen de paal geschoten. En een zware avond voor Sampdoria uiteindelijk.
Heerlijke goal van Quagliarella. Ja. Vol op de patoffel.
Tegen zijn Napoli. Hè. Dat blijft toch altijd een mooi verhaal.
Niet juichen.
En dan toch nog een penalty meekrijgen ook. Penalty wordt nog gemaakt door Gabbiadini, maar... Diego Demme scoorde nog 2-3 en Dries Mertens keerde terug op het veld. Schoot hem vanaf 40 meter binnen omdat de keeper Audero de bal verslecht verwerkt.
Dat was wel mooi. Ik zag nog een tweetje volgens mij van Napoli over die Demme. Hoe kan het ook anders als je Diego van de voornaam heet?
Ja.
Dat je scoort voor Napoli. Wel en, mooi.
Hij juicht op dezelfde manier als Diego Maradona.
Dat was goed, ja.
En Maradona maakte ooit zijn eerste doelpunt voor Napoli tegen Sampdoria. Laten we Maradona niet vergelijken met Demme, maar dat deed het Twitterkanaal van Napoli wel.
Ja, zo, dan gaan ze gretig mee om.
Ja, gelijk ervoor op inhaken. Laten we nog even voorbeschouwen op het aankomende speelweekend, denk ik. Waarbij we beginnen bij de mooiste wedstrijd toch wel, denk ik.
Mooiste van het jaar.
Het is altijd. Wat maakt die derby tussen Inter en Milan zo mooi?
Nou ja, met name om erbij te zijn, vind ik. Voor mij is dit een van de weinige wedstrijden in Europa waar anderhalf uur voordat de wedstrijd begint en je bent in het stadion, dat al compleet gekhuis is. Als je aanloopt dan bij San Siro, hoor je dat geluid al, het over en weer geschreeuw.
Dan loop je om het stadion en dan wil je al per se naar binnen, omdat je weet dat het daar gebeurt.
En die beide supportersgroepen die maar tegen elkaar blijven schreeuwen, een beetje uitdagen, liedjes heen en weer. Ja, in mijn optiek is er in Europa niet echt een wedstrijd die je hieraan kan tippen.
De sfeeracties van de Curva Sud van Milan,
die je gewoon altijd hebt.
Die altijd fantastisch zijn.
Ja, zeker. Dan kan je gewoon vergif op innemen dat het nu weer zo is. En gewoon de sfeer maakt de wedstrijd.
Kijk, je kan door elkaar heen zitten. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Stel, wij zouden samen naar de derby gaan. Kan jij gewoon in je Milan-shirtje zitten, terwijl Inter thuis speelt en andersom. En dan kan je gewoon ook keihard juichen als ze scoren. En dat is heel belangrijk.
Het loopt zelden uit de hand dat er rellen zijn of iets. Het is meestal gewoon verbal elkaar uitdagen. En inderdaad met die prachtige choreografieën elkaar uitdagen. Maar ik heb daar nog nooit rellen gezien. Nou, jij bent er vaker geweest.
Nee, ik ook niet. Nee, maar dat hebben de harde kern ook met elkaar afgesproken. Aangezien je speelt in Milaan natuurlijk. En je broer kan voor Milan zijn terwijl jij voor Inter bent. Ja. Dan ga je niet met elkaar vechten om een voetbalwedstrijd. Dat hebben ze aan het begin van de 21ste eeuw, dus eigenlijk 20 jaar geleden, met elkaar afgesproken. Weet je wat, we gaan elkaar gewoon bescheiden met die sfeeracties, met die spandoeken, maar niet met geweld om en rond het stadion. Dus dat maak je ook ook niet mee. En,
er zijn zoveel mooie momenten rondom deze wedstrijd. Als je aankomt lopen, inderdaad, je het publiek al hoort. Dus je wil naar binnen. En op een gegeven moment komen die spelers. Nou, dan komen eerst die van de tegenpartij. Mm-hmm. En dan een gigantisch,
met dit keer, dat je denkt,
gigantisch
Jezus.
Fluitconcert. En dan komt je eigen ploegje. En dan iedereen helemaal uit zijn plaat. Vaak vuurwerk erbij. Ja, dit is echt wel een van de... Ja, ik vind zelf persoonlijk de mooiste wedstrijd van Europa.
En Ibrahimovic wordt gehaat bij Inter. Omdat hij destijds een beetje arrogant vertrok. Nog wat de uitspraken deed in interviews. Slechte uitspraken over Inter. Cor van Noort van Inter boos. En de laatste derby van Ibra was mijn eerste derby waar ik ooit heen ging. Toen scoorde die.
Penalty?
Overstapje van Robinho. Ibra neemt de bal mee, stift hem over. Handanovic al heen. Ibra rent naar de middenlijn en die springt er overheen. En die staat met zijn armen gespreid voor de Cor van Noort
als
van
God,
Inter. Hier ben ik dan.
Ja. Ah, mooi.
En aankomende zondag is hij weer aanwezig. En ben ik ook aanwezig. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Maar dit keer mag je niet scoren. Dat, liever niet. Liever
niet. Dit zijn wel de wedstrijdjes die Ibra in ieder geval rood omcirkeld heeft. Ik verwacht er zeker wat van.
Maar het is wel mooi, want je hebt Ibra tegen Eriksen. Je hebt Lukaku tegen Salemakers.
Oh ja.
Daar moeten we het ook nog even over hebben, die Salemakers. Ik kreeg een appje van... Michael van Warenberg. Even, sorry voor de bespreking, Michael.
Dat is puur het verschil tussen België en Nederland.
Ja, precies. Nee, exact. Die zei, Salemakers is gehaald als rechtsvoor.
Ja.
Maar die is eigenlijk een rechtsback.
Okay.
En die kan alleen maar rennen.
Ja.
En die is qua spelintelligentie niet echt goed.
Nee, ik had niet de indruk dat hij heel positief over was.
Ik heb net eventjes met hem geappt en die zei ook... Ja, het is echt afwachten. Want hij heeft maar 3 goede voorzetten in zijn leven gegeven. En dat is dan wel zijn beste kwaliteit.
Oké. <Okay. laughs> ik denk dat Milan weer een fantastische speler erbij.
Ja, precies.
Nou, ik heb me er wel voor verbaasd over de transferperiode. Niet zozeer wat eruit is gegaan. Want dat vind ik heel goed werk van Maldini en co. Dat zij overbodige spelers hebben geloosd met veel te veel salaris. Dus je hebt gewoon, ik las ergens 80 miljoen bespaard in de rest van hun contractperiode.
Wel belangrijk, denk ik, voor de
hartstikke Milan. Belangrijk en het was ook nodig. Alleen de spelers die je er dan vervolgens weer voor terug had, daar snap ik dan weer helemaal niks van. Inderdaad, een Salemakers. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken hem niet.
Ik heb alleen zelf
wat,
de verhaal,
wat filmpjes gekeken en ik had een vraag op Twitter eruit gegooid. Nou, kan iemand mij hier iets over vertellen?
Hij kan geen Engels, hè? En Stefano Pioli, de trainer van Milan, ook niet. Salemakers kan Belgisch en Frans. Pioli alleen Italiaans.
Ja, dat klinkt sowieso weer als een topcombinatie.
Nou, het verhaal is dat Salemakers afgelopen weekend inkwam en dat hij niet wist voor welke positie.
Oké.
Dus hij keek rond en hij herkende de spelers een beetje. En toen dacht ik, oh ja, daar kom ik hier voor in. Maar niet omdat de trainer zo goed instrueerde.
Maar ik kreeg die reacties van de Belgen. En de positieve reacties over Salemakers, die zijn echt op één hand te tellen. Het was alleen maar van... Nou, niet zo'n hele intelligente speler die ook nog eens zelden in de pas loopt. Het is een beetje een extravagante figuur schijnt.
Mm-hmm.
Een beetje een type Ibrahimovic, zeg maar, buiten het veld.
En dan kom je in Milaan terecht, hè?
Schijnt een auto in de prak te hebben gereden. Dat zijn allemaal op zich wel tekenen waar ik wel blij van word.
Maar zulke soort spelers hebben het heel moeilijk in Milaan altijd. Zeker als je jong bent en er naartoe gaat. Je kan goed uitgaan in Milaan. Je hebt alles wat je wil. En dat zag je bij spelers als Gabigol. En ook in mindere mate was iets minder jong. João Mario, die eigenlijk dagelijks in de nachtclubs te vinden waren en op het veld niets lieten zien.
Maar ik had afgelopen weekend was Ademos bij ons, bij Fox. En toen vroeg ik hem over die Salemakers en toen zei ik ook van, nou, het schijnt een lastige jongen te zijn. Toen zei Aad, nou ja, het is toch een Belg, dit zijn toch over het algemeen geen lastige jongens. Dus daar zit op zich ook alweer wat in. Misschien dat die... dat Ibrahim wel veel op zijn plek zet daar in die kleedkamer.
Maxime Lestienne is toch ook een moeilijke jongen en is ook een Belg.
Dat is ook alweer zo.
Dus het kan wel.
Zeker. Nee, het is ook een beetje een vooroordeel natuurlijk. Alleen...
En hoop.
De reacties zijn niet positief. En hij heeft een kwartiertje gespeeld tot nu toe. Dus laten we niet
zelfs als met Eriksen. Even afwachten.
Maar kijk, het is natuurlijk een hele andere categorie die je hebt binnengehaald. Dit is gewoon een soort van tweede rechtsbuiten.
En hopen dat hij het goed doet. En als hij het niet goed doet, ja, dan is het jammer. Dan heb je niet veel in hem geïnvesteerd. Maar dan heb je het wel geprobeerd.
Oh, ja, daar moeten we het nog even over hebben. Sorry. Bij Milan is natuurlijk... wordt nu Rangnick genoemd. Ja. De coach van, of de voormalig coach van Leipzig, zeg ik dat goed? In ieder geval.
Volgens mij, hij is nu de technisch directeur van Leipzig. Hij heeft daar allemaal opgezet en nu is Nagelsmann de trainer daar.
Ja, hij was een tijdje coach, als soort van tussenpaus. En hij wordt nu zeer gelinkt aan Milan, door Bielt met name. Werd ook weer in Italië natuurlijk groot uitgemeten.
Al wel een paar maanden, hè? Dat liep eigenlijk al in december. En afgelopen week pakte Bielt nogmaals groots uit. En die zei, het is nu echt gedaan. Ranjik wordt aankomende zomer en technisch directeur van Milan en de trainer. Die gaat het gewoon, daar gewoon helemaal doorlichten. Zou jij er enthousiast over zijn?
Ik zou er heel enthousiast van zijn. Niet omdat ik best weet dat dat een geslaagde combinatie is. Maar het is wel iemand die zich in ieder geval heeft bewezen. Die anders denkt dan hoe we in de vaste patronen waarin Italianen over het algemeen denken. Ik denk dat het wel een keer goed is om iemand die helemaal buiten de club en buiten het Italiaanse systeem staat, om die de vrije hand te geven.
Er is wel weer wat nieuws. En precies. Want je hebt het geprobeerd met Mirabelli, met Leonardo, met Maldini en Boban op dit moment. En tot nu toe werkt dat allemaal niet. En dat zijn allemaal mensen die al in het Italiaanse systeem waren vastgeroest.
Kijk, als je dan zo'n Rangnick echt het veto geeft om gewoon die hele club door te lichten. En gewoon die hele club, volgens mij is dit een utopie hoor, dat het überhaupt in Italië kan. Want er zijn altijd zoveel politieke belangen en mensen die je weer moet pleasen.
Zeker, alleen, altijd.
Stel het kan, dan denk ik dat het wel positief kan gaan werken. Ik zou in ieder geval enthousiast worden van als hij komt. Je hebt nooit garantie, zeker niet bij Milan. Maar het is in ieder geval een keer een out-of-the-box ID.
Het is een goede poging om weer terug op het niveau te komen. Maar het is nog lang niet zover. Ik zie het moeilijk gebeuren, want er kwam gelijk een statement naar buiten vanuit het bestuur van Milan, dat ze gewoon heel enthousiast zijn over het werk van Pioli. Ja. En dat ze niet weer van trainer willen wisselen en weer van beleid. Maar ja, je zag het afgelopen zomer, dat gebeurt gewoon heel makkelijk.
Nee, en gezien het contract van Pioli is dat toch ook wel meer een tijdelijke oplossing. Ja, of hij moet proberen kijk, als hij Champions League gaat halen, dan gaat hij blijven.
Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. het zou leuk zijn als het lukt, maar
nee, dat,
het is wat je zegt, bijna een utopie dat Pioli dat gaat lukken. En op dit moment doet hij doet zijn werk prima. Het is redelijk rustig. Het is weer iets beter gegaan naar de winter.
Maar het valt me alleszins mee. Ik dacht, kijk, veel lager kon natuurlijk ook niet.
Nee, ja, hetzelfde geldt bij. Het is gewoon altijd zo. Zulke soort clubs komen altijd wel terug richting het linkerrijtje.
Ja.
En richting de echte subtop.
Als hij uiteindelijk Europees zal halen, dan heeft hij het gezien zijn mogelijkheden, gezien zijn verleden, eigenlijk hartstikke goed gedaan.
Nog wel een paar mooie wedstrijden aankomend weekend. Fiorentina-Atalanta op zaterdagmiddag om 3:00. Verona tegen Juve, waarbij Verona moe zal zijn van het werk in het Stadio Olimpico afgelopen woensdag tegen Lazio.
Wel een uitgeruste Sofyan Amrapat.
Uitverkocht met de Godi. Ik wilde erheen. Gaat me niet meer lukken om ertussen te komen.
Ook niet als pers.
Nou, ik ben met mijn zus en met mijn vader. Dus dan ga ik gewoon lekker uit eten. En die wedstrijd op de achtergrond of iets dergelijks.
Ja.
En dan de volgende dag de derby. Dus daarvoor gaan we uiteindelijk. En
kaarten.
Ik heb kaarten voor de derby wel. Maar
hoe heb je dat gedaan, Willem?
Wat?
Die kaarten.
Dat is toch niet normaal. Oké, laatste keer. Ik verwijs je door naar mijn blogje.
Ja.
Ik krijg er zoveel vragen over. Die zien maar. Ik werd zaterdagmorgen wakker. Een beetje brak.
Ja.
Beetje op vrijdagavond uitgegooid. Gelijk met allemaal appjes over. Yo, ik hoor dat ik via jou goedkoop kaarten kan regelen.
Oh,
voor de wedstrijd.
Je kan zelfs goedkoop kaarten regelen. Lekker. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig ook in deze levensfase zit. Dat ik andere mensen hiermee lastig val.
Ja, wel?
Ja, want ik ga over 2 weken naar Buenos Aires. En ook daar wil ik natuurlijk regelmatig kaarten krijgen.
Je snapt het ook wel. Als je gaat naar Buenos Aires, je wil naar zo'n wedstrijd.
Ja, en ik ben wat betreft Buenos Aires redelijk onwetend.
Ja.
Dus ik ben alleen maar lijntjes aan het uitgooien naar mensen.
Waarschijnlijk
worden die mensen ook weer helemaal gek van mij.
Ja.
Dus ik zou ook wat beter met die verzoeken van andere mensen omgaan.
Misschien heeft iemand wel een blogje erover geschreven, over hoe je kaarten komt.
Inmiddels staan er genoeg lijntjes uit, dus het komt allemaal wel goed. Ja, het is gewoon veel mensen.
Het is gewoon moeilijk om in het buitenland kaarten te halen. En,
zeker als je de taal niet spreekt. En in Italië red ik me. Alleen in Argentinië ligt het
aan. Het is moeilijker weer. En Argentinië is natuurlijk net nog minder goed georganiseerd dan Italië.
Ja.
Dus,
ik ben ook benieuwd hoe dat is inderdaad. Voor mijn gevoel is Argentinië zeg maar Italië in het kwadraat.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of dat beeld een beetje wordt bevestigd.
Nauwe banden met elkaar. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om naar een wedstrijd van Boca Juniors te gaan. Of van River Plate.
Zeker. Boca is zelfs opgericht door de Italianen.
Ja.
Dus
ja.
De links zijn er wel.
Exact. Dat was het denk ik wel voor deze week. Jij moet naar je werk. Ik moet naar mijn studie. En de afsluiter is zoals altijd de column van Juriaan van Wessem. Vergeet ons niet te beoordelen op iTunes. Luister naar de andere podcasts van FC Afrika. Ik noem de PSV-podcast, Pantelits-podcast, Redactie-podcast. Die dagelijks uitkomt en altijd je dagelijkse portie voetbal met zich meebrengt. En wij zijn er gewoon elke week en ook volgende week weer. Dan beschouwen we na op de Derby della Madonnina tussen Milan en Inter. Kijken we naar de andere wedstrijden en blikken we altijd weer vooruit. Stel, je hebt suggesties voor komende weken, zijn altijd welkom. Nu hebben we een aantal kijkersvragen of luisteraarsvragen wel al behandeld.
We hadden nog eentje.
Ja, Messi naar de Serie A komt.
Nee, maar ik vond het op zich wel een leuke vraag. We hebben nog, laten we zeggen, een minuut.
Ja,
Stel, Messi komt naar de Serie A, kregen we van iemand. Nu is het heel slecht natuurlijk weer van mij, dat ik niet weet van wie dat is. Van Jurjen Huis.
Ja.
Aanleiding was die media-ruzie tussen Messi en Abidal. Stel dat Messi naar de Serie A gaat, voor welk team zou hij dan moeten uitkomen?
De Gazzetta kopte er vandaag mee, hè? Messi gaat weg en de Serie A longt. Ja. Dat is natuurlijk ook vooral hoop.
En dat was Inter, toch? Ze zaten toch in een Inter-shirtje?
Inter en Juve. Nee, het Inter-shirt is een oude voorpagina. Het speelt al langer, aangezien Moratti, de oud-eigenaar van Inter, ooit heeft gezegd: ik wil Messi naar San Siro halen.
Er is er maar één club waar hij naartoe kan.
Nou, er is maar één club die hem kan betalen. Maar ja, waar hij naartoe kan uit charme, Napoli.
Ja, dat als hij nou één keer wil laten zien aan heel de wereld van: kijk eens even, ik ben groter dan Maradona. Dan ga je naar Napoli maar en dan zorg je dat ze kampioen worden.
Je kan je voorstellen dat hij het niet doet.
Nee, ja, tuurlijk, omdat het afbreukrisico veel te groot is. Alleen dat vind ik dus jammer. Daarom heb ik hier altijd eindeloos discussies met mensen over Ronaldo versus Messi. Maar Ronaldo, die pakt die uitdaging gewoon. Die gaat gewoon naar Juventus.
Maar ik bedoel vooral Napels. Maradona kwam in Napels, werd als schot verwelkomd. Messi is geen Maradona 2.0.
Nee. Kan hij wel worden.
Zeker, maar als ik Messi was, zou ik niet naar Napoli gaan. Het is zo gevaarlijk. Het lukt hem waarschijnlijk niet om Napoli kampioen te maken, omdat de concurrentie dit jaar of deze seizoenen nog groter is. Dus ik zou naar, weet ik veel wat, iets anders proberen.
Nee, ik zou het vanuit hem ook niet doen, maar het romantische gedachte is natuurlijk wel 100%. Mooi. En als je dan vervolgens de titel pakt, weet je wel, dan hangen ze twee altaren op daar.
Eens, en hij moet niet naar Juve of iets dergelijks. Nee. Dus ik zou met open armen verwelkomen bij Inter, maar dat gaan ze niet kunnen betalen. Milan, hetzelfde verhaal. Nee. Het zou een mooie gedachte zijn om Ronaldo en Messi in de Serie A te zien.
Dat zou goud zijn.
Maar ik vrees het ergens, Sander.
Nou, misschien moet hij dan toch naar Inter, want dan krijg je dus een soort Classico.
Mooi tandem met Lukaku.
Krijg je een Classico in Italië.
Ruilen we aankomende zomer Lautaro voor Messi. Hand erop en we doen het.
Ja, nou, we kunnen het overleggen.
Hey, de column van Jurjen als afsluiter. Wij horen jullie graag volgende week weer terug.
Parma-Lazio is dit weekend zeker een wedstrijd om in de gaten te houden. Beide clubs lijken in dit seizoen iets van een oude roem op te pikken. Ze maakten deel uit van de beruchte sette sorelle rond de eeuwwisseling. Oftewel de zeven clubs die serieus jacht maakten op de Scudetto. Parma-Lazio werd in de tweede helft van de jaren 90 ook wel de Derby di Latte genoemd. Oftewel de zogenaamde melkderby. Dat had alles te maken met het feit dat de eigenaren Calisto Tanzi en Sergio Cragnotti groot geld maakten in de zuivelindustrie. Ze bliezen hoog van de toren met hun mondiaal bekende merken als Parmalat en Cirio del Monte. En haalden sterspelers naar hun clubs zoals Gascoigne, Tafarel, Brolin, Asprilla, Signori, Stoichkov, Simeone, Nedved, Veron, Salas, Vieri, Crespo en Chiesa. Je kon het zo gek niet verzinnen of Parma en Lazio waren wel bezig met de sterspeler. Ze beheersten namelijk de markt. Ze gaven de Serie A ook zeker glans. Ze wonnen samen 6 Europese bekers, 5 Coppa's Italia, 3 Supercoppa's en 1 Scudetto. En dat allemaal tussen 1992 en 2003. Natuurlijk deden beide ondernemers ook veel zaken met elkaar. In 1995 had Cragnotti topscorer Beppe Signori eigenlijk al verkocht aan Parma. Maar de speler weigerde een overgang omdat hij in Rome min of meer door de fans werd gegijzeld als hij de club op dat moment zou verlaten. Signori was daar zeer gevoelig voor en Cragnotti kon niets anders doen dan de deal afblazen. Toch gingen er genoeg spelers van de ene naar de andere club, zoals de Argentijnen Veron en Almeida. Beide clubs leefden op veel te grote voet. Maar dat had op dat moment bijna niemand door. Cragnotti en Tanzi behoorden tot de grootindustriëlen van het land en niemand twijfelde eraan dat achter hun mondiaal opgebouwde imperia niet een stevig fundament zat. Maar dat bleek in 2004 in beide gevallen van bordkarton. Parma-Lazio werd de Derby della Truffa, oftewel de Derby van list en bedrog, van de oplichters. Beide ondernemers moesten zich voor rechters verantwoorden en kregen enorme gevangenisstraffen vanwege het schenden van het vertrouwen van investeerders zoals pensioenfondsen. Beide bedrijven gingen failliet, een DSB-affaire in het kwadraat en er was heel veel geld zoekgemaakt, ook achterovergedrukt, onder andere ten faveur van de voetbalclubs. Lazio kwam na een politiek machtsspel in handen van Claudio Lotito, nadat hij had bedongen dat hij bij het aflossen van de belastingsschuld van 120 miljoen 20 jaar kon spreiden. Parma werd overgenomen door lokale ondernemers, maar toen die mensen er ook een potje van maakten, werd de club failliet verklaard en moest opnieuw beginnen vanuit Serie D. In 3 jaar keerde Parma terug naar de Serie A en nu is de club weer een subtopper. Parma Lazio is geen derby di latte meer, maar ook geen derby della truffa. Maar gewoon een duel tussen twee ambitieuze subtoppers.